onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Geliefde, wij zingen uit Psalm 27, het eerste en het laatste vers. Naar de heilige wet van God uit Exodus 20. Daarna zingen wij Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Algemene zendbrief van de apostel Petrus. De 2e algemene zendbrief van de apostel Petrus. En daarvan het 1e hoofdstuk. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid onze Gods en zaligmakers Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennisse Gods en Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennismatigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, noch onvruchtbaar laten in de kennis, onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaningen. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang moogt van deze dingen gedachtenis hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Voordat we bidden, zingen wij eerst het gebed uit Psalm 43. Toegang tot uw troon. Gij hebt ons zelf de weg gewezen en genodigd ons met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van uw genade. Dat willen we doen omdat we geloven dat u God zijt, onze God, die ons het leven gaf en die ons het leven spaart, die ons samen met onze vrouw en kinderen roept om ons neder te buigen voor uw aangezicht als uw gemeente, als uw bruidskerk, die u van de Vader hebt ontvangen als een loon op uw arbeid, en die gij door uw woord en geest bijeen vergadert, en die ge bewaart in uw kracht, en die ge straks zal verheerlijken, als de laatste daaruit verkoren binnen is, En dan zal uw gemeente door u de Vader worden voorgesteld als een reine maag zonder vlek en rimpel. Heren, dat is voor ons een reden om u altijd te loven en te danken. Terwijl we nog in de strijd zijn, terwijl we nog niet thuis zijn, terwijl we die heerlijkheid nog niet hebben ontvangen, en terwijl we u nog niet zien komende op de wolken des hemels, maar gelovende in u hoop hebben dat ge uw woord gestand zal doen. Ondanks alles wat daar tegenop komt, in deze wereld en ook in de wereld van ons hart. U weet hoe kleinzielig en armzalig we menigmaal door dit leven gaan, heren. Hoe dat we ons dikwijls overgeven als een prooi in de klauwen van het ongeloof. En hoe dat we menigmaal de geopende hemel niet meer kunnen ontdekken. Maar dan nog blijven we hopen dat gij eens onze druk zal verwisselen in geluk. En daarom pleiten we op uw goddelijke beloftenissen. Kom ook nu, als ons hart er niet geschikt voor is misschien, als onze bede misschien niet echt is, kom dan omdat u beloofd hebt. Kom dan omdat u gezworen hebt bij uw eigen heiligheid, waar de twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar zal ik in uw midden zijn. Heren, uw komst kan alleen ons heil volmaken. En uw goede tierenheden zijn beter dan dit tijdelijk leven. Laat ons dan het geruis van uw voetstappen horen. U weet, we zijn zondaren. We hebben de weg voor u verdorven. Met onze gedachten, met onze werken, met onze woorden. O, als we daarop letten, heren, dan kruipen we in elkaar. En dan durven we onze stem niet tot u opheffen. Maar als we een blik slaan in uw woord. Als we zien, Heere Jezus, hoe dat u het land rondgegaan bent. En het verlorene gezocht hebt. En ze welkom toegeroepen die tot u kwamen. Dan hebben we vrijmoedigheid om te zeggen, hoor ons gebed. Neem onze smekingen aan. Heilig onze gebeden. Op dat gouden reukaltaar. Ach, zijt zelf die grote voorbidder, die uw offeranden indroeg in het binnenste heiligdom, voor het aangezicht uws vaders staande, opdat wij door u tot God zouden gaan. Help zo in ieder van ons, heren. Help onze kindertjes, leer ze u vrezen en dienen. Leer ze u lief hebben als ze nog jong zijn. Eer de zonde hun hart hard gemaakt heeft. Eer ze gewoon geraakt zijn aan de dingen van de wereld die in het boze ligt. Red onze jongens en meisjes in deze weelderige wereld. Waar zo veel te genieten is. Waar zo'n pracht en zo'n kracht van uitgaat. Daar de duizenden, ja zelfs miljoenen, hier ook in West-Europa te gronden gaan. Aan een nooit eerder gekende welvaart. O God, red ons uit het midden van deze wereld. En leer ons als uw kruisdragende kerk zoeken. De dingen die boven zijn. Daar Christus is. In het zoeken naar die dingen. Ligt toch reeds meer vreugde. Dan in het genieten van al de vreugde. Van deze ijdele en voorbijgaande wereld. Heren, zou er voor u iets te wonderlijk zijn. Zegen onze vaders en moeders, die ook met de lasten van hun leven voor uw aangezicht gekomen zijn. Zegen de heren die nog onbekend zijn met de gemeenschap met u. Zegen ze zo dat ze vandaag zouden zien dat u gekomen zijt en dat u ze toeroept en dat u ze uw woord geeft, opdat ze daarop zouden afgaan. En op dat woord zouden leunen. Zegen ook al uw kinderen, heren, jong en oud. Die naar u verlangen, die smeken om uw komst. Die bidden om uw gemeenschap.
Ach, Heere Jezus, maak het wel. Die grote en dierbare borgen zalig maken die gij zijt, die we niet missen kunnen, op wie we hopen. Door wie striemen we genezing ontvangen. Laat ons op u zien, die de inhoud zijt van het woord, die zelf het woord zijt, dat tot ons gezonden is. Heere, zegen ook alle die met ons naar uw huis niet komen kunnen. Al onze zieken, alle die in moeite en verdriet eenzaam hun weg gaan. Alle die rouw dragen, die alleen zijn achtergebleven. Heere, denk aan hen. Denk ook aan die die in het ziekenhuis zijn, die in inrichtingen zijn. Ook die zuster der gemeente die naar het ziekenhuis moest gaan. Ach, Heere, wil u in al haar lijden de balsem van uw vertroosting afdruppen. En laat ze samen met haar man en kinderen bij u mogen schuilen. Heere, wij dragen ook aan u op dat gezin dat gij wel gedaan hebt. Doordat gij ze 40 jaar lang in de band van het huwelijk bewaarde. Wil ze ook die innerlijke dank schenken aan uw voeten. Samen met al hun geliefden. Gedenk ook dat gezin dat gij vermeerderde met een derde kindje. Uw naam zij daarvoor dank, Heere. Laat ook dit kindje zijn tot een sieraad in uw huis. Tot een parel aan uw kroon. Geef de ouders de vreugde ook van dit kind. En met de dank in u te mogen eindigen. Wij dragen uw kerk aan u op en al uw knechten. Overal op de aarde. In bijzonder op het zendingsveld, Heere. Het werk der evangelisatie. En daar waar nog zoveel totaal vervreemd zijn van het licht dat gij ontstoken hebt. Laat ook daar uw koninkrijk komen. Heere, we smeken het van u, omdat het gaat om de eer van uw naam en om de komst van uw rijk, waarin gij zult zijn alles en in allen. Amen. We zingen nu de lofzang van Zacharias 3, 4 en 5. De lofzang van Zacharias, het derde, vierde en vijfde vers. God, geliefden, dat wij u heden prediken is uit 2 Petrus 1, het 19e vers. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Deze tekst spreekt ons van het woord van God als van een licht. Daar staat dat dit licht in de duisternis schijnt. En dat dit woord, dit licht, ons leidt tot het eeuwige licht, tot de volle dag. Daar wordt natuurlijk mee bedoeld de eeuwige heerlijkheid. Daar willen we allemaal graag naartoe. Daar willen we allemaal graag naartoe, dat mag ook. De Heere die wil dat ook graag. Daarom heeft hij ons de woord gegeven. Maar we moeten wel bedenken dat we die eeuwige God, dat nieuwe Jeruzalem, niet zomaar kunnen binnengaan. Dat kon wel, zo was de weg vroeger. Vroeger, als we gebleven waren zoals God ons gemaakt heeft. Als we zo gebleven waren, dan konden we zomaar het eeuwige leven binnengaan. Daar hoefden we totaal niks, geen moeite voor te doen. Dan zouden we maar net moeten blijven leven zoals we leefden. Genieten. Heerlijk genieten. Van Gods gemeenschap. En van alles wat God ons in het paradijs gegeven had. En dat was veel. Dat waren bloeiende en vruchtdragende bomen. Dat was een heerlijke zomerse natuur. Waar het nergens te koud en waar het nergens te heet was. Dat was in een tuin vol met dieren. Die allemaal het vriendelijk aangezicht van God van zich lieten schijnen. Geen leed en geen verderving was in het gehele paradijs. Nou. En als we daar nu maar gewoon lekker zouden blijven leven, heerlijk zouden blijven genieten, dan zou het allemaal recht geweest zijn. Dan zou er niks, geen pijn en geen leed en geen verdriet en geen zorg en geen moeite en geen dood geweest zijn. Maar helaas, de Bijbel die leert ons en de praktijk bewijst het. We hebben dat heerlijke leven, die altijd durende vakantietijd, die hebben we verlaten. En dat hebben we expres en moedwillig gedaan. En we hebben die God die ons met zoveel weldaden omringde, gewoon vaarwel gezegd. En we hebben ons oor te luisteren gelegd aan de inspraak van de vorst der duisternis. De vorst der duisternis, een gevallen engel, een leugenaar van het begin. En waarom nou, hè? Daar was geen enkele noodzaak toe. Maar dat hebben we gedaan. En dat blijven we doen, omdat we nu eenmaal zo geboren zijn en omdat we eigenlijk niet anders meer willen. Nou, de straf is gekomen, u weet dat. God heeft ons uit het paradijs uitgejaagd en we zijn op deze ellendige wereld terechtgekomen. Gelukkig heeft God nog wat doorn en distel opzij gedrongen door zijn grote barmhartigheid waarmee hij zelfs deze aarde nog in stand gehouden heeft. En om toch eindelijk zijn doel te bereiken, zodat we hier op aarde nog een plaatsje hebben waar we kunnen leven en ons huisje kunnen bouwen en ons eten kunnen verbouwen. Nou, dat is de grote goedheid van God die ondanks onze zonde nog gebleven is. Want u weet het, doorn en distelen zou het aardrijk voortbrengen. Eigenlijk helemaal. Helemaal zou de aarde vol staan met doorn en distelen, meters hoog. Maar nu heeft God in zijn grote barmhartigheid die doorn en die distelen nog een beetje opzij gedrongen. Zodat we ieder nog een huisje en een tuintje hebben waar we leven kunnen. Dat is ook goedheid van God, meestal zien we het niet. Maar het is toch echt waar. God heeft nog niet aanstonds het volle vonnis voltrokken. Waarom nou niet? Wel, God kan deze wereld maar niet loslaten. En God kan zijn schepping maar niet loslaten. God wil toch zijn eigen werk weer volmaakt zien. Want God wil niet dat Satan het laatst zal lachen. En hij wil niet dat Satan het laatste woord in deze wereld zal spreken. Satan is tenslotte ook maar een nietig gedrocht. Hij is tenslotte ook maar een schepsel van God dat doen moet wat de Heere God wil. En daarom heeft de Heer in het paradijs gezegd, nou is het uit tussen Adam en Eva en tussen de Satan. Ik zal vijandschap zetten. God heeft er een eind aan gemaakt. En daar heeft hij zijn heerlijke evangelie laten doorklinken. In de moederbelofte. Ik zal mijn zoon zenden. En die zal Satan, en hij hoort het, hij zal je kop verpletteren. Het is waar. Het vrouwenzaad zal de haksken, de hiel, vermorzeld worden. Maar Satan zijn kop verpletterd. Daar ging het weer lichten. In de duisternis. En dat licht, dat heeft God doen schijnen van die tijd af. En nou in 1981, hier in West-Europa, hier in Vlaanderen, mogen we nog van diezelfde weldaad genieten. Dat God deze aarde niet onder liet gaan, maar dat hij reddend optreedt. En dat doet hij nou ook vanmorgen. Als hij nou hier komt, en als ik het woord van God aan u mag verkondigen, dan is dat omdat God u niet vergeten heeft. U wel. U wel. Als het woord niet bij u gebracht was, dan was u net als de blinde heidenen, uitgeleverd aan de Satan. Met lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Maar nu heeft God u opgezocht. En hij heeft het licht laten schijnen. En wandelt ge nu in het licht? Dat is de grote vraag die ge uzelf moet stellen. De duisternis is over ons gekomen. We hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar God heeft die duisternis doorbroken. In zijn onbegrijpelijke liefde. En in zijn onbegrijpelijke genade. En hij is met het licht gekomen. En dat licht, dat heeft hij op verschillende wijzen doen uitstralen. Het allerduidelijkste, het klaarste, 100%, heeft dat licht opgegaan, we hebben het gezongen, niet in die profeet, dat dierbaar kind, die stof van vreugd, dat was Johannes. Hij was een lichtende en een brandende kaars. Hij kwam om van het licht te getuigen. Dat licht waarvan verder gesproken wordt in de lofzang van Zacharias. Dat licht, zeg ik, dat is voor 100% opgegaan in de Heere Jezus Christus. Hij is het licht der wereld. Die in dat licht wandelt, die heeft het eeuwige leven. Die is op weg naar het eeuwige licht, naar het hemelse paradijs, naar die heerlijke tuin van Eden, waar het nog schoner en nog mooier en nog heerlijker, waar nog meer te genieten zal zijn, als in dat eerste paradijs. De apostel Petrus heeft deze brief aan de Joden geschreven. De Heere heeft eerst aan de Joden het licht gegeven. En daar was een deel van het volk der Joden, dat dat licht gezien heeft. En tot dat licht gekomen is, en in dat licht gewandeld heeft. Maar het is hier nooit voor 100% licht in ons hart en in de wereld. Daar is wel een licht wat klaar en helder is, maar dat zien we hier alleen door het geloof. En omdat ons geloof ook een deel van onze heiligmaking is, en zolang we hier in dit leven zijn, altijd maar gebrekkig beoefend wordt, ik zeg beoefend wordt, als gift Is het geloof wel volmaakt? Want God doet altijd iets wat goed is en volmaakt is. Maar de oefening, het gebruik van dat geschonken geloof, is altijd maar gebrekkig. En daarom is het vaak zo dat we menigmaal onderliggen en weer in de duisternis dreigen verzwolgen te raken. Zo was het ook in die dag. Die apostelen die zijn er steeds weer op uit geweest om dat licht dat in Christus geschenen heeft opnieuw te laten schijnen. De apostel Petrus die heeft aan de Joden, aan de gemeente des Heren, deze brief geschreven, omdat hij voelde, daar waren er in die gemeente nog zoveel die wankelden. Daar waren er nog zoveel die weer terugkeerden tot die arme eerste beginselen, tot de werken der duisternis waar geen licht in was. En Petrus, hij wist het, de Heere Jezus was naar de hemel gegaan. Die liet zich niet meer zien in lichamelijke gedaante op de aarde. En zijn woord, ach hij wist het ook, zijn woord, hoe goed bedoeld en hoe welgemeend ook, was ook maar erg gebrekkig om de mensen naar dat licht te brengen en in dat licht te doen wandelen. Ontoereikend alles wat ook de goedwillende mens, ook de dienstknecht van God uit zijn eigen hart kan voortbrengen. Van de kennis van dat licht is alles maar ten dele en het is alles maar gebrekkig en het heeft geen overredingskracht zoals het moest zijn. Zelfs Petrus kon met zijn eigen woorden en met zijn eigen bevinding dat volk van God niet in het licht doen wandelen. En hij is reeds ver gevorderd op zijn levenspad. In het 14e vers zegt hij, ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel, dat betekent van mijn lichaam, haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Petrus spreekt hier als een man die welhaast de loopbaan geëindigd had, maar dan ten laatste zal hij het nog zeggen en zal hij het op papier schrijven en de gemeente van Christus ermee ondersteunen. Hij zal dat niet doen, zeg ik, vanuit zijn eigen bevinding alleen. Dat mag ook. Petrus had het makkelijk kunnen doen. Hij zegt het hier. Hij zegt, kijk eens mensen. Hij zegt, ik ben niet op fabeltjes afgegaan hoor. Ik praat geen verhaaltjes die ik rechts en links bij elkaar gedragen heb. Hij zegt, want ik ben met Jezus op de berg geweest. En ik heb een stem uit de hoge heerlijkheid gehoord. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En Petrus, hij kan Johannes en Jacobus als een getuige roepen. Zij zijn immers met hun drieën door Jezus genodigd op die berg der verheerlijking, die wij denken dat de berg Tabor geweest is. En daar heeft God de hemel geopend. En daar heeft hij hemelse gezichten laten zien. Daar heeft hij Mozes en Elia doen zien voor aan deze drie discipelen. Nou, als je toch eens zo'n bevinding had, hè. Als je toch eens zo'n bevinding had. Dat je in waarheid kon zeggen. Ik was daar buiten Vlaardingen. En toen ging de hemel open. En ik zag zomaar de man Mozes, de godsknecht. En Elia. En ik hoorde een stem, is niet waar Johannes? En Jacobus? Jullie hebben het ook gehoord, hè? Ik hoorde een stem. Deze, die Jezus die bij ons stond, is de Zoon van God. Nou, dat zou toch wat zijn, hè? Als de mensen dat niet meer zouden geloven, nou, wat moeten ze dan geloven? In de mond van twee of drie getuigen zal toch alle woorden staan. En toch, Petrus, hij weet het. Ook zelf dat, die wonderen, kunnen geen harten openen. Die echte bevinding van Petrus en van Johannes en van Jacobus kunnen geen mensen overtuigen om de wereld en de zonde los te laten en om de Heere Jezus lief te hebben en om hem te volgen. En daarom zegt hij tegen de Joden, en dat was wat, want ze hebben het profetisch woord aangebeden. Eenmaal heeft de Heere Jezus gezegd, onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Dat onderzoek van de schriften, dat deden ze wel op een verkeerde manier. Want ze meenden in dat onderzoek van de schriften het eeuwige leven te hebben. Ze meenden dus dat ze door de blote kennis van die teksten de hemel zouden binnen gaan. Nee, zegt de Heer, het is wel goed dat je de schriften onderzoekt. Het is zelfs noodzakelijk om het eeuwige leven binnen te gaan. Maar dan moet je die schriften zo onderzoeken dat je in die schriften mij kan kennen. Want die schriften getuigen van mij. Als de schrift ons niet bij Christus brengt, dan kunnen we ontzaggelijk veel uit die schrift leren. En dan kunnen we ontzaggelijk veel over die schrift spreken. We hele bomen opzetten, elkaar doodslaan met de schrift. Omdat de een zegt het staat hier en de ander zegt het staat daar. En ik heb gelijk en jij hebt geen gelijk. Maar als het onderzoek van de schriften ons niet in het licht brengt, ons niet bij Jezus brengt, dan zijn we geen stap verder dan die schriftgeleerden, die fariseeën, die de punt en de komma niet zouden vergeten, maar die even later Jezus aan het kruis hechten. Dat kan. En waarmee hebben ze Jezus gekruisigd? Met een beroep op de schriften. Dat is het vreselijke. Dat kan. Je kan als lid van de gereformeerde gemeente de waarheid verdedigen, voor eeuwig verloren gaan. Als je Jezus niet gevonden hebt. En als het de bedoeling van het onderzoek der schrift niet geweest is. Jezus. En daarom heeft die apostel Petrus niet geroemd in zijn bevinding. Hij heeft niet gezegd, mensen kom allemaal naar mij, dan zal ik je vertellen wat ik gezien en gehoord heb. Hij zei, nee, wij hebben het profetische woord. Want grote delen van het Nieuwe Testament waren toen nog niet beschreven. De kanon, de boeken van de schrift waren nog niet afgesloten. Dat weet u in de tijd van Petrus. Maar de Joden hadden wel de schriften. De schriften van het Oude Testament, de profeten, de psalmen. Het boek van het Oude Testament was hun reeds gegeven als aan licht. En wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. U mag ook lezen dat vaster is. De Engelse vertaling heeft ook zoiets. En dan zal Petrus bedoelen dat vaster is als wat ik uit mijn eigen bevinding kan zeggen. Ik heb Jezus gezien. Ik heb met hem gewandeld. Ik heb zelfs een licht uit de hemel gezien en een heerlijke stem op de berg. Maar wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, dat nog vaster is. Dat gebruikt de Heer. En daarom moeten wij het ook gebruiken. Dat profetische woord. Dat zeer vast is. En gij doet wel. Dat gij daarop acht hebt. Als op een licht. Schijnende in een duistere plaats. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Het woord van God. Dat de Heer ons gegeven heeft. Dat hij ons gegeven heeft, opdat we daarin het licht zouden kennen. Het is een licht dat door God ontstoken is in een duistere plaats. Dat is begonnen, zoals ik straks gezegd heb, in het paradijs. Dat woord was niet nodig geweest, indien we gebleven waren, zoals God ons gemaakt had voor onze zondevaart. Toen hadden we het woord niet nodig. We geloofden God. En we hadden er vrede mee. En blijdschap. En vreugde. Maar toen we het licht verlaten hebben. Toen we de lamp hebben uitgedraaid. Toen we ons uit de lichtkring van Gods liefde hebben uitgeworsteld. Doordat we het oor te luisteren gelegd hebben aan de Satan. Toen is de duisternis over ons gekomen. En die dikke duisternis is nog over ons, zolang we het licht niet gezien hebben. Wat we ook doen, en hoe we ook worstelen in deze wereld, en hoe we ook met de problemen van deze ellendige, zieke wereld bezig zijn, we komen er niet uit. Ons verstand schiet telkens tekort. Onze wil om het goede te zoeken en het goede te doen, die sterft elke keer op al onze valse en vuile en aardse begeerte. Die zucht naar het licht wordt telkens verduisterd door de werken der duisternis. Duisternis zijn we, de natuurlijke mens is enkel duisternis. Het is waar als u zegt, ik kan de weg niet vinden, ik weet de weg niet. Ik weet niet hoe het zalig moet worden, dat is waar. Als we dat niet bekennen, als we tot die ontdekking niet komen, dat we duisternis zijn, dan zal ook dat woord terzijde gelaten worden. We zullen het nooit eens openslaan met een begeerig hart. Maar zie geliefden, zoals ik zei, God heeft in die duisternis een licht laten opgaan. Een licht. Zo groot en zo schoon. Hij heeft het laten schijnen in zijn dienstknecht Johannes. Hij is gekomen om van het licht te getuigen. Ja, daar moet u wel op letten, het is waar. Johannes heeft scherpelijk de zonde van het volk aangewezen. Hij heeft ze afgetrokken van die dode letter. Van dat raakt niet en smaakt niet en roer niet aan. Maar daarmee was hij nog geen dienstknecht van de wet, want daar staat in Johannes 1. Hij is gekomen om van het licht te getuigen. Johannes was een dienstknecht van Jezus Christus. En hij heeft de mensen gedeukt, hij heeft de mensen geslagen. Hij heeft de mensen afgetrokken van het aardse Jeruzalem. Hij heeft ze meegenomen naar de boorden van de Jordaan. Om ze daar te laten zien dat ze aan de woestheid van de woestijn gelijk waren. Met één doel. Met één doel. Om hen van het licht te spreken. En geliefden, dat doet God nog. Als hij u met allerlei tegenheden tegemoet treedt. Als hij u beangst maakt. Als hij u de gedachte van de dood opbindt. Als hij u laat zien dat ge zo niet verder kunt. Als hij u neerwerpt op het ziekbed. Als hij u scherpelijk zijn wet laat prediken. Als hij u in oordelen en geruchten van oorlogen. Van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Het geruis van zijn voetstappen doet horen. Dan doet God dat. Opdat gij zoudt zeggen. Heren, hoe moet ik er doorkomen? Als ge ziek wordt, als ge door tegenslagen getroffen wordt, dat dat woord van God is een veroordelende kracht u treft. Als ge tot de ontdekking komt, o God, als ik nou zo moet sterven. Als ik nu voor een heilig God moet verschijnen, zo zoals ik nu ben. Met al die zonden van mijn hele leven. Dan is dat een benauwende gedachte. Dan zijn dat de slagen van Johannes. Maar bedenk toch. Dat doet God niet omdat hij uw ondergang zoekt. Want dan wierp hij u de teugels op de rug en dan zei je, loop maar, draaf maar, ga maar, doe maar. Leef maar zoals je wilt. Nee, God schiet die scherpe pijlen af en dat begint al in je jeugd. Jongens en meisjes, als God je omringt met de band van het woord. Als die je naar de catechisatie brengt. Als God je een vader en een moeder gegeven heeft die zegt, jongen luister nou. Doe dat nou toch niet. Ga niet op die brede weg al maar voort. Laat toch los dat meisje wat God niet vreest. Breek toch met die jongen die geen lust heeft om te wandelen in de wegen van de Heer. Zoek toch niet met al je geld en je goed de dingen van deze tijd. En de genieting van deze aarde levende in de zon. Dan is dat die boodschap van Johannes. Dan is dat misschien een prikkel die je zeerde. Dan is dat misschien een sta in de weg. Die zegt, ach mens, dat gezeur altijd met jou. Altijd over die Bijbel en altijd over die godsdienst. En ik wil leven zoals ik wil. Jezus heeft één keer tegen Saulus gezegd. Saul, Saul, het is voor uw hart om de verzenen tegen de prikkels te slaan. En daar bedoelt de Heer mee, Saul, je doet je eigen zo'n pijn. Als je tegen mijn waarschuwingen terugslaat. Als je doorgaat. Kindertjes, jongens en meisjes. dat je doe jezelf zo pijn als je tegen de vermaningen van God, tegen de woorden van Johannes ingaat. Want God heeft je heil op het oog. God zoekt je zaligheid. Als hij die wet bovendien inbrengt als een heining, als een muur om je leven. Als hij je brengt binnen de band van het verbond van God. Dan doet God dat. Opdat je zou wandelen in het licht. Terwijl gij het licht hebt. De Joden, ze hadden het licht. En toch hebben ze het licht uitgedoofd. Dat is mogelijk. Ik weet ook niet hoe het kan, maar dat is de vreselijke mogelijkheid van de zonde. Je kan het licht hebben en toch verloren gaan. Wandel dan in het licht terwijl je het licht hebt. Wat betekent dat, zult u misschien vragen? Wel dit. God kan je van jongs af met dat woord omringd hebben. Het teken van zijn verbond op je hoofd gedrukt hebben. Vele indrukken in je hart gegeven hebben dat het zo niet langer kan. Maar dan toch in het kiezen, in de keus van je hart, de kant van de wereld en de kant van de zonde kiezen. Want wij die leven onder de band van het verbond, wij moeten iets doen om verloren te gaan. Wij moeten iets doen om daar uit te komen. Uit die band, uit die bewarende band van Gods wet, van Gods inzetting, van Gods verbond. We moeten nee zeggen. Ik wil niet. Dat is de vreselijke mogelijkheid. We zien het bewaarheid in het volk der Joden. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Paulus schrijft in de brief aan de Hebreeën dat ze verlicht geweest zijn. Ja, dat ze geheiligd geweest zijn door het bloed van het Nieuwe Testament. En toch zijn ze afgevallen. O jongens en meisjes, wat zal dat erg zijn? Wat zal dat erg zijn? Als je zo verloren moet gaan. Als je zo voor Jezus komt te staan en hij zal zeggen, toen op die dag. Toen heb ik je laten zien dat ik geen lust had in je dood. Ik heb je voor de keuze gesteld. Ik heb met het licht in je leven geschenen. Maar je hebt de duisternis liever gehad dan het licht. Dan zal het geen wonder zijn als hij zal zeggen, bent aan handen en voeten. En werpt ze uit in de buitenste duisternis. En daar schijnt geen licht meer. Nooit meer. Daar is het donker, voor eeuwig donker. Nu komt Johannes, nu komt de boodschap van zijn wet, de boodschap van zijn woord. Bekeer u, laat u met God verzoenen. Nu schijnt er een licht, in een duistere plaats. Ja, geliefden, Gode zij dank, dat licht, dat zal ook zijn gevolg hebben tot eeuwige redding. Hier waren er die dat bekend hebben, die dat licht gezien hebben en in het licht hun zonde gezien hebben. Want wat de wet nooit kan, dat doet het licht van het evangelie. Namelijk, die laat je de zonde zo zien, die zonde die door de wet worden aangewezen, waar je kennis van gekregen hebt door de wet, want door de wet is de kennis de zonde. Maar het buigen, het erkennen, het breken met de zonde, het kant kiezen van Jezus, dat gebeurt alleen maar door het geloof in de beloftenissen van het evangelie. Wij hebben het profetisch woord. Dat is dat dierbaar woord van God, dat in de duisternis schijnt. Misschien zijn er hier vanmorgen ook mensen gekomen, zoals de Emmausgangers. Die met elkaar spreken over het woord. Die met elkaar spreken over Jezus. Maar die vanwege dat kruis maar niet verder kunnen komen. Die zeggen, ja dominee, ik zou wel willen geloven. Maar het gaat zo anders in mijn leven. Als dat ik gedacht heb. Het gaat ook zo anders met het werk van God in mijn leven. Als dat ik gedacht heb. Dat kan hoor. Dat was bij de Emmausgangers ook. Het waren echte kinderen van God. Het ging niet alleen in hun eigen leven anders. Het ging niet alleen in de wereld anders. Maar het ging ook bij God anders. Als dat ze verwacht hadden. Want wie had nou verwacht dat die man op wie ze al zijn hoop gesteld hadden, zou sterven? Wie had nou verwacht dat die Jezus, aan wie ze hingen met al de vezelen van hun hart, dat hij als een dode aan het kruis, als een verbleekte Galilea, de laatste adem zou uitblazen? En dat bracht ze in totale verwarring. Ach ja, ook te dien opzichte zijn we kinderen der duisternis. Dan willen we zo menigmaal het hoge godsbestuur vatten, omvatten, begrijpen, de weg zien, ook op theologisch gebied. Dan zijn we dikwijls een hele boom aan het opzetten hoe dat God de mens bekeert. En we weten er altijd weer opnieuw niks van, helemaal niks. God doet het altijd anders als dat we ons hadden voorgesteld. Maar wel heerlijker, beter, zaliger. En ach, als dat nou ook zo in uw leven is. Dat je misschien in alles teleurgesteld bent. Misschien ben je ook in God teleurgesteld. Dat is heel goed mogelijk. Die tijden maken we ook mee. Dan zei we, Heere, dat had ik nou echt niet van u gedacht. Dat had ik nou nooit van u gedacht. Dat u zo'n weg met me zou gaan. Terwijl u toch eerder aan me verklaard hebt dat u me lief had. Dat u me lief hebt met een eeuwige liefde. Dat u me opgeraapt hebt toen ik lag in de modder van de zonde. Dat u mijn voeten op het vredepad gezet hebt. En Heere, nou had ik het niet gedacht dat u zo weg met me zou gaan. Dat zei die Emmausgangers ook. Maar toen kwam het woord. Het profetische woord. Door de Heere zelf gesproken. En toen zei hij, ach, onverstandig. De waard. Bekrompen zielen. Je hebt niet op het hele woord gelet. Je hebt er maar net uitgepikt. Wat je aanstond. Je hebt niet op die dingen gelet die ook in het woord stonden. Namelijk dat ik moest lijden en sterven en ten derde dagen weer opsta. En toen ging er hard op. Toen zei ze, het is waar ook. Het is waar ook. Dat zijn we helemaal vergeten. Ja, geliefd is, hoe kan het met ons ook zijn. We kunnen er zo onder zitten en we kunnen er zo in zitten. Dat we helemaal vergeten zijn dat we op weg zijn als kruisdragers. We zijn geen genieters. We zijn geen vakantiegangers in deze wereld. Dan mogen we best eens een keer met vakantie. Geestelijk mag dat ook. Geestelijk geeft God je ook wel eens een vakantiepoosje. Maar dan moet je toch weer aan het werk. En dan moet je toch weer onder het kruis. En dan moet je toch weer door deze wereld. Door dit tranendal. Dat heeft de Heer eerlijk gezegd. Maar hoe komt het dat we dan toch dikwijls zo vreemd aankijken tegen het kruis? Wel, opdat we zo dikwijls de liefde en de wijsheid van God niet in ontdekken. Omdat we nog zo dikwijls met duisternis vervuld zijn. Petrus, hij heeft het in zijn leven meegemaakt. En de Heere heeft het hem op zijn hart gedrukt. Hij is de apostel van de hoop. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En u geeft de Heere ons dit woord. Niet alleen opdat we in het licht zouden zien. Opdat we wanneer we vrede en zaligheid gevoelen, de Heere zouden dienen en vrezen en lief hebben. Maar de Heere geeft ons dit licht in de duisternis. Dat gaat hier altijd nog samen. Dat licht onder het kruis. Dat licht als je niet meer kan. Dat licht als de Satan zegt, man, je hoeft niet meer te hopen, want het is voor jou. Als hij je wijst op je vuile kleren en als hij zegt, jij bidden. Jij ouderling zijn, jij dominee zijn, jij vader zijn, jij als moeder je kinderen voorgaan. Wie ben jij? Wie ben jij? Dan komt dat licht van Gods belofte in de duisternis. Dat licht dat God nu ontstoken heeft. Waarvan de binnenste inhoud is. De borg die gezegd heeft, ik kom niet om gediend te worden. Maar ik kom om te dienen. En dan kunnen we beide aanvaarden. Dan kunnen we aanvaarden, heren, ik ben duisternis. Ik breng er ook niks van terecht. Ik zeg het nog eens, misschien heb ik het vroeger ook al eens gezegd. Het staat me nu weer voor de geest. Als Luther op zijn bed ligt, en Satan kan het op je bed ook zo moeilijk maken, hè? Als alles donker is, hè? Dan komt hij, want hij is de vorst der duisternis. Dat was bij Luther ook zo. En hij stapelde al die zonden van Luther op. En Luther moest maar zeggen, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, ook dat en ook dat en ook dat. Maar toen hij op het punt kwam om Luther daarmee moedeloos te maken, dat hij op zou geven, om in de Heere te geloven. Toen zei hij, Satan, je hebt in alles gelijk. Pak weg die hele bundel beschuldigingen en breng ze bij mijn borg en zaligmaker. Hij heeft ze alle betaald. Nou, dat lef, ach laat ik het maar bijbel zeggen, dat geloof moeten wij ook oefenen. Het is makkelijk genoeg als de zon schijnt om te zeggen, de Heer is goed. Maar als het donker is, en het is nogal eens donker, als we het verknoeid en verzondigd hebben, om dan te zeggen, ik hou vast aan het licht. Ik hou vast aan Gods beloften. Heer, het is waar. Ik heb maar de helft van de Bijbel gelezen. Dan staan we op in het midden van de ellende. Dan staan we op in het midden van de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook moog treffen, tot de God van mijn leven heffen. Hoor u wat de dichter zegt? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Dat woord geeft verwachting. Dat woord zegt, Heere, ik zit er nu middenin. Ik sterf erom. Maar mijn ziel verwacht de Heere. En wij hebben grond voor die verwachting. Lees maar. Gij doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Die dag aanlichte, wat is dat? Wel, dat betekent totdat die dag van verlossing, dat licht van Gods vriendelijk aangezicht aanlichte, zoals in het natuurlijke. Als de bange nacht aan het einde komt, dan komt daar aan de horizon het licht, dagbreek. Dan komt daar het eerste licht. Hoe heerlijk is het, als je wel eens ziek geweest bent, of in het ziekenhuis gelegen heeft, of onder aanvechtingen verkeerd, of onder pijnen. Dan waardeer je het zo verschrikkelijk als die ellendige nacht weer voorbij is. En als je daar de eerste stralen van het licht ziet, wel, zo is het in geestelijke zin ook. Als dat licht begint door te breken, als die dag begint aan te lichten, als een voorbode van de volle dag, dat licht van die dag, als we vertrouwen gaan krijgen in God, als we hoop krijgen op Jezus Christus, als we met zo'n toevluchtnemend geloof de zoon van zijn kleed beginnen aan te raken, als we in de duisternis van ons bestaan beginnen te hopen op de barmhartigheid van de Heer. Als de wet ons slaat. En als de zonde tegen ons getuigt. En als de Satan zegt, je hebt geen heil bij God. Als je terugkijkt op een verloren leven. Zoals die moordenaar aan het kruis. De hel onder hem. Een verloren leven achter hem. Maar daar. Daar begon de dag aan te lichten. Hij begon in hem de Zoon Gods een koning te zien, die nooit zonde gedaan had, maar die in de plaats van zondaren leed en stierf. En toen die dag begon aan te lichten, toen kreeg hij hoop. Toen begon hij te bidden. Denk aan mij, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Geliefden, is dat niet heerlijk? Is dat niet de voorbode? Zeg dan de zwakke niet, ik ben een held. Worden dan de knieën der struikelenden niet recht gemaakt? Zeg het eens. Als die dag begint aan te lichten, roep u dan niet met de bruid. Kom, Heer Jezus. Ach, dat ik hem vond, die mijn ziel lief heeft, die voor mij gestorven is, die de leven voor mij in de dood gegeven heeft, die van God verlaten geweest is. Zeg hem, waar kan ik hem vinden? Ik zal hem brengen in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die me gebaard heeft. Ja, gelijk een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste onder de zoon. Ik zit in zijn schaduw en zijn vrucht is mijn gehemelte zoek. Kom, hoe denkt u over Jezus? Hoe denkt u over dat licht dat nu ontstoken is? Dat kennis van de zaligheid in onze schuldvergiffenis. Dat nooit in schoner glans verscheen dan nu. Door Gods barmhartigheid, die met ons lot bewoog, om ons van zonden ongeval te ontslaan. En sterren Jacob op deed gaan, de zonde heil. Doet aan de kimmen staan, de dag aanlichten, en de morgen star opgaan. In uw harten, ik kan God zijn, kan niemand anders zijn, dan Jezus Christus. Hij is die morgenster, waar de Heere van vecht in het boek der openbaring aan de gemeente van Thyatira. Degene die overwint. Ik zal hem de morgenster geven. Die overwint daar in dat vuile, zondige Thyatira. Waar de gruwel van de zonde, waar de mens der zonde zijn klauwen geslagen had, diep geslagen had in de gemeente van de Heer. Waar ze verleefd werden tot ontucht, tot ontrouw, tot echtbreuk en tot hoererij. Daar waar een gedeelte van de gemeente kapot ging aan de macht van de duisternis. Daar zegt de Heer, die overwint, ik zal hem de morgenster geven. Dat is een openbaring geleerd. Die ster is er altijd, maar je ziet hem niet altijd. Hij moet opgaan. Zo laat God ook die morgenster opgaan. Na de bange nacht van vertwijfeling soms. Van schulderkentenis. Van zondebelijdenis. Daar komt die ster. Die morgenster. Daar wordt het ons duidelijk. Jezus is gekomen. Om zondaren zalig te maken. Daar begint mijn ziel. Als een hijgend hert te dorsten naar de verse waterstroom. Opdat ik eenmaal, na zwerftocht en benauwing, God weer zien zal. In klare aanschouwing, die morgenster. O, als we hem zien, als hij opgaat, als Jezus in ons leven gestalte krijgt. En daartoe bouwde. Arbeide Paulus, dat Christus in ons een gestalte mocht krijgen. Dat de mensen aan ons kunnen zien. Hij lijkt op Jezus. Ja, dan is dat het zekerste bewijs. Dat de volle dag zal aanlichten. Dat de zon der gerechtigheid straks zal schijnen. Daar is de morgenster in onze harten. Het onderpand van de verzekering dat we op reis zijn naar de gouden Godstad, waar geen moeite en geen verdriet meer zijn zal, maar waar we staan met allen die onze Heere Jezus Christus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen, onze kronen aan de voeten van het Lam zullen nederwerpen, betuigende: Lam Gods, dierbare morgenster. Gij hebt ons losgekocht met uw dierbaar bloed. En daarom zijn we voor uw troon. Zult gij daar dan ook zijn? Amen. We danken u. Trouwe God, zegen uw woord, gelijk het zo dikwijls gedaan hebt. Want uw huis is nog niet vol. Daar moeten er nog komen. Voordat u op de wolken komt. Laat het nu zijn. In deze dienst. Onder dit uw woord. Die uit de kerk gaan. Anders dat erin gekomen zijn. Door dat licht. Dat nu ontstoken is. Door uw ontferming. Door uw genade. Omdat u niet wil dat enige verloren gaat. Maar dat ze allen. Tot de kennis der waarheid komen. Heren, we zouden er gelukkig mee zijn. Verblijd, zielsverblijd. De engel in de hemel ook. Het zou zijn tot heerlijkheid van uw naam. En tot zaligheid van zondaren. Heere, laat het ook tot sterke zijn van uw kinderen, die er zo menigmaal onder zitten, bij wie de duisternis dikwijls zo dicht is, dat we zelfs het aanlichten van de dag niet meer zien, maar in die dierbare morgenster hebben we de belofte, is het dat de dag, die blijde heilzon aan het reizen is, die hoop, moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Geef ons dat, Heere, ook vandaag, uit uw genade, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 79, het vierde en het zevende vers. 79, vers 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. Zo zullen wij de schapen uw weide in eeuwigheid uw lof uw eer verbreiden. En zingen van geslacht tot geslacht uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. 4 en 7 van 79 is onze slotzang.
vragende de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.